Dit is een BNR-podcast.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Bienvenue à BNR Perestrooikast. Aflevering 222 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Floris is op pad in het verre oosten. Ha, daar is hij. Floris, vanuit Oekraïne. Waar ben je precies? Wat doe je? En ja, vertel me meer.
Dag Jan, hier een bericht uit Gerson. Waar ik sinds dinsdagochtend deze week ben. De stad die ik voor het eerst bezocht. Een paar dagen na 11 november 2022, toen de stad werd bevrijd door het Oekraïnse leger, mocht ik de stad bezoeken. En wat ik toen zag was euforie. Mensen waren blij. Liepen jagend over straat met Oekraïnse vlaggen. Automobilisten tuteden door de straat. Het centrum was vol. Stonden mensen omhelsden elkaar te juichen. Want de Russen waren verdreven. Er was optimisme. Het zicht op de overwinning. Nu zou misschien de andere kant van de oever ook volgen. Ook bevrijd worden. Het is nu 1,5 jaar later en de sfeer in de stad is totaal anders. Het is donker, het is leeg. De avondklok gaat om 9 uur in. En je ziet niemand meer op straat in die paar uur daarvoor. Dan is men al terug de huizen in. Want na de euforie is in deze stad, 2 weken na die euforie, begon Rusland de stad te bestoken. Een aantal keer met doden en gewonden als gevolg in het centrum. Waarop de mensen de stad verlieten. De mensen die wonen in het centrum, de mensen die woonden bij de oever. Want aan de andere kant van de rivier, daar zitten nog steeds de Russen. Die de stad bestoken, kunnen bestoken met artillerie. De inwoners zeggen, de laatste dagen is het rustig. Verdacht rustig, zeggen ze, met beschietingen. Maar goed, de stad is dus leeg. Alleen het noordelijke deel van de stad wonen mensen. Dat is het veiligste gedeelte van de stad, van Gerson. De bewoners proberen zichzelf te beschermen tegen de Russische aanvallen. Die Russische aanvallen, dat kunnen artilleriebeschietingen zijn. Dat kunnen ook drones aanvallen zijn. Dat kunnen de domme bommen zijn waar je het van de week over had. Bij RTL, je goede optreden bij RTL. Die domme bommen, die hoor je niet. Maar die slaan vernietigend toe. En verwoesten een stad. Een wijk, een huis, een flat. En de inwoners van Gerson proberen zich te beschermen tegen het geweld, tegen het oorlogsgeweld. Op straat zie je betonnen schuilplaatsen gebouwd. Je ziet, langs kinderspeeltuinen zijn er muren van zand opgetrokken. Dat zand is bikkelhard als steen. En dan moeten de kinderen beschermen tegen rondvliegende granaatscherven. Of andere dingen die vrijkomen tijdens een bombardement. En die mensen kunnen verwonden, kunnen doden. Ook als je gaat pinnen, moet je langs zo'n omheining. En ook als je het station uitkomt bij Gerson, moet je langs een muur van zand dat is ingepakt in een soort plastic zwarte laag. En zo proberen de inwoners van Gerson zich door de oorlog heen te slepen. 'S Avonds klinken de artilleriedreunen galmen door de stad. Aan het geluid te herkennen lijkt het te zijn van de Oekraïners zelf. De Russen houden zich de afgelopen dagen opvallend rustig. En de aanvallen lijken zich vooral te concentreren op Kharkiv. En eventjes kan Gerson misschien nu even ademhalen voor hoe lang het duurt. Koffiebars zijn open voor de mensen die zijn achtergebleven. En ik sprak een vrouw van de koffiebar. Die sloot haar tent tijdens de sluitingstijd. Die zei van ja, als je koffie drinkt, dan kun je even de ellende achter je laten. Even je afsluiten van die oorlogswerkelijkheid. Even een moment dat je alleen aan iets anders kan denken. En ik ga nu de nacht in met als buurman in het hotel, fotograaf, vaste fotograaf voor de krant, voor NRC, Konstantin Tsjernitskin. We zijn er enige in het hotel, want er komen geen journalisten meer in Gerson. Vraag me niet waarom. De meeste journalisten, heb ik begrepen, gaan naar Mykolaiv. En ik heb de rooster gezien van het hotel. En ook in april is er geen kamer geboekt. Dus ik zeg, Jan, ik weet dat je in april nog plan hebt om naar Oekraïne te gaan. Dit hotel heeft nog plek. Dus ik kan je het aanraden. Zet hem op en ik zie je wel weer in Oekraïne of in Nederland. Boevaar.
Dankjewel, wederhelft van de Perestroikast vanuit Oekraïne, Floris. En ja, dat brengt ons dan bij iets meer achtergrond. We gaan het namelijk hebben over de Frans-Russische relatie. Maar nu eerst het riedeltje dat wij standaard doen met een kleine aanpassing. Want normaal zeg ik, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren besproken worden. Maar net als 98 afleveringen geleden gaan we ook naar de Seine met mijn zeer gewaardeerde Europese collega Stefan de Vries. Hallo Stefan.
Bonjour.
Former President George Bush famously said, when he looked in Vladimir Putin's eyes, he got a sense of his soul. When you look into Putin's eyes, what do you see?
I have to say, a lot of probably a sort of resentment.
Resentment?
Vis-a-vis the recent decades and the Western world. And a resentment vis-a-vis us, meaning both the US and the European Union, was extremely important. And the feeling that our perspective was to destroy Russia. I don't believe this is our perspective. It's never been our perspective in France. And then we have more than that, even a very close relation from a cultural and historical point of view, and we always respected the Russian people. But he had this feeling. So when we had a very long discussion, because I spent hours and hours to discuss with him, there was this clear awareness of how the Russian people was a great people, great with great history, and his perspective and his probably his destiny was to restore perhaps an empire.
Dit was het programma 60 Minutes, waarin Emmanuel Macron, de president van Frankrijk, een uur te gast was. En hem werd dus gevraagd, wat zie je als je in de ogen van Poetin kijkt? Stefan, ik vroeg jou of je het leuk zou vinden om met mij een podcast te maken over de Frans-Russische relatie. De relatie Macron-Poetin ook. En hoe die is veranderd over de tijd. Door de tijd heen, moet ik zeggen.
Ja.
En 2 jaar terug waren wij samen in Parijs. Ja. Dit klinkt als het begin van een zeer romantisch etentje. Maar
was het ook, toch?
Ja, en we waren daar voor werk.
Vanwege presidentsverkiezingen.
Presidentsverkiezingen. Ja. En toen had ik nog een middag vrij om met een Russische socioloog in balling in Parijs te spreken. Alexander Bikbov. En die gaf mij al een voorzetje voor die relatie. Aflevering 124 is dat dus. En die week speelde ook het werkwoord macroneren. Macroné.
Ja.
Dat ging rond in de Franse media. Want Oekraïne vond dat het te weinig deed voor dat Frankrijk te weinig deed voor Oekraïne. Met name Macron. En macroneren was dus eigenlijk, u praat heel veel, maar u doet heel weinig.
Les Ukrainiens ont inventé un verbe qui désigne le fait de faire semblant d'être préoccupé sans agir, le verbe macroner.
Nou Stefan, als we het hebben over de Frans-Russische relatie, dan hebben we het ook over Oekraïne.
Ja.
Maar ik heb jou de vrije hand gegeven om alles aan te stippen wat je wil. Dus okay. waar beginnen we in dit verhaal?
Ja, waar beginnen we in dit verhaal? Laat ik vooropstellen dat de fascinatie van de Fransen voor Rusland altijd heel groot is geweest door de geschiedenis één. Dat heeft te maken met de cultuur, de geschiedenis, de literatuur. Hè? De Fransen houden daarvan. De Russische literatuur is natuurlijk fantastisch. Als je mooie boeken kan schrijven in de Franse geest, dan ben je vast wel ook een mooi persoon. Dat gaat eigenlijk al eeuwen terug tot Catharina de Grote. De Franse Revolutie, de ideeën van verlichting, die hebben allemaal een enorme invloed gehad op het intellectuele leven, ook in Moskou en in Sint-Petersburg, wat toen nog de hoofdstad was. En volgens mij werd aan het Hof ook Frans gesproken. Dus die banden zijn altijd heel nauw, maar vooral cultureel. En op een gegeven moment in de jaren 80 van de 19e eeuw, dus 1870. 1870, 1880.
Otto von Bismarck.
Was die toen al...
Dat was 1870, 1871. Okay. Maar daar wilde je niet naartoe.
Nou, jawel, want dat begint wel daar. Althans, het begint natuurlijk Otto. Altijd veel eerder. Nou, niet bij Otto. Nou, ook wel een beetje bij Otto. Frankrijk stond er slecht voor. Die had natuurlijk de oorlog verloren van de Duitsers. Was ernstig verzwakt en zocht nieuwe bondgenoten. Duitsland had een drie landenverbond gesloten met volgens mij Italië, Oostenrijk-Hongarije en Duitsland. Dus echte grootmachten in die tijd. En Frankrijk stond een beetje alleen. Dus toen sloot Frankrijk een geheim bondgenootschap. Eigenlijk een NAVO-bondgenootschap. Avant la lettre. De Frans-Russische Alliantie. 1892 moest geheim blijven. Maar daarin stond onder meer dat als een aanval op de een werd beschouwd als een aanval op de ander. En dat is eigenlijk de voorloper of de opmaat geweest naar de Eerste Wereldoorlog. Dat Frankrijk en Rusland zich eigenlijk verenigden tegen Duitsland. Dat was het idee dat erachter zat. Duitsland werd natuurlijk op dat moment ongeveer verenigd. Een groot land, een machtig land. En als dank daarvoor bood Alexander III een prachtige brug aan in Parijs, die nog steeds bestaat. De Pont Alexandre III, midden in Parijs, vlakbij de Eiffeltoren. Dus waarschijnlijk de komende maanden is het weer mooi weer. Er zullen heel veel Nederlanders naar Parijs gaan. Als je over die brug loopt, dan loop je eigenlijk over het verhaal van de Frans-Russische relaties tot op de dag van vandaag. Dat kan je doen met deze podcast in je oren terwijl je daar overheen loopt. Hele mooie brug.
Een soort reispodcast gaan we maken.
Ja. De geschiedenis is reizen natuurlijk. Als je reist, kun je door de geschiedenis reizen. Als je tenminste door Europa reist. Dus daar valt heel veel over te vertellen. Maar in ieder geval, die banden, ook militaire banden, die gaan dus heel ver terug. En in de Eerste Wereldoorlog waren Frankrijk en Rusland natuurlijk ook bondgenoten. Totdat daar de revolutie uitbrak. Dat was ook zo. In de Tweede Wereldoorlog, Frankrijk en Rusland natuurlijk onderdeel van de staten die Duitsland hebben verslagen. En daarom zitten ze ook nog steeds samen in de Veiligheidsraad. Een anachronisme natuurlijk. Kortom, die banden gaan heel ver terug. Dat gaat heel diep. De Franse Communistische Partij was lange tijd nog heel erg groot. Hè. Tot 20 jaar geleden was het nog best wel een dominante factor in de Franse politiek. Een anti-Amerikaanse stemming. In Frankrijk is het altijd nog hip om tegen Amerika te zijn. Terwijl Frankrijk de grootste markt is voor McDonald's buiten de Verenigde Staten. Netflix is er enorm. Alles wat Amerikaans is, dat vreten de Fransen letterlijk. Mm-hmm. Maar Amerika is slecht. En het idee van Frankrijk als onafhankelijke natie, die in zijn eentje wel invloed heeft op de werelddiplomatiek, nog een atoommacht is. Als je dat allemaal in een blender gooit, dan krijg je dus een Emmanuel Macron die op 24 februari 2022, op de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel, nog steeds van mening is dat de oplossing een diplomatieke oplossing is. Een paar dagen daarvoor was hij in Moskou bij Vladimir Poetin aan die hele lange tafel. Die beelden herinneren we ons nog wel. Mm-hmm. Ook een periode die je trouwens kunt zien in een fascinerende documentaire over Macron. Die staat volgens mij op NPO Start. Kan ik jullie allemaal aanraden. Hij dacht, Frankrijk heeft nog een belangrijke rol te spelen in de internationale diplomatie. Ik blijf praten met Poetin. En hij kwam terug na zijn laatste bezoek. Volgens mij was dat een paar dagen voor de inval. En hij bracht daar als nieuws. Midden in de nacht kwam er een persbericht van het Élysée. Dat Emmanuel Macron erin was geslaagd om een top te organiseren tussen Joe Biden en Vladimir Poetin. Die binnen een paar dagen, een paar weken plaats zou vinden. Nou, het enige wat plaatsvond is de inval in Oekraïne. Dus Macron was daar diplomatiek genaaid door Vladimir Poetin. Die natuurlijk in zijn gezicht stond te liegen. Dus dat was een enorme diplomatieke blamage. Maar nog heel lang daarna heeft Frankrijk gezegd van, we moeten blijven praten, we moeten blijven praten. En eigenlijk zie je pas sinds de laatste paar maanden dat Frankrijk gedraaid is en nu toch behoorlijk harde taal bezigt. En Oekraïne voluit steunt. En ook eigenlijk nu deze week op het punt is gekomen waarop het land zegt, het heeft helemaal geen zin meer om met wie dan ook te praten in Moskou.
Ja, dat was een mooie aanleiding om weer eens samen de studio in te duiken. Respect trouwens voor hoe jij die relatie en geschiedenis sinds 1870 in zo'n korte tijd even resumeert in goed Frans.
Oei, avec plaisir.
Waarom is Macron niet meer aan het macroneren?
Ik denk dat daar, ja, het is moeilijk om in het hoofd te kijken van Emmanuel Macron. Ik zou dat graag eens willen doen. Dat lijkt me sowieso fascinerend. Ik denk dat er een paar dingen meespelen. Het is nu duidelijk dat Oekraïne natuurlijk veel sterker is dan verwacht. Het is nu, we zitten eigenlijk in een soort Eerste Wereldoorlog situatie. Hè?
En we zijn nog maar in 1915 of 16.
Nou, ik liep van de week door Amsterdam, of eigenlijk in mijn straat. Je hebt overal van die boekenkastjes hè, in Amsterdam. En mijn oog viel op een heel klein boekje, dat heette De Oorlog. En een mooi gebonden boekje. En dat stond daar mij aan te staren. Dus ik pakte het eruit. Het was een boekje uit 1915. Een Nederlands boekje. En dat ging over de Eerste Wereldoorlog. En de eerste zin was van het boekje. Ik parafraseer, want ik weet het niet meer precies. Wie had een jaar geleden kunnen denken dat deze oorlog zo lang zou duren? En dat was in 1915. En toen waren de loopgraven en zo. Dat was allemaal nog niet begonnen. En de chemische oorlogvoering. En het zou nog 3 jaar duren. En dat is eigenlijk, het boekje was dus meer dan een eeuw oud. En dat is hartstikke actueel. Want wie had gedacht dat deze oorlog 2 jaar zou duren? En Macron zeker niet. En nu het zo lang duurt en duidelijk is dat Oekraïne zonder onze steun het onderspit zal delven, kiest Macron toch voor, denk ik, een pragmatische weg. Hij is waarschijnlijk ook persoonlijk tot inkeer gekomen. Ik denk dat het voor een Fransman heel moeilijk te bevatten is dat je niet meer kunt praten met Moskou. Dat het niet meer dat land is van die mooie literatuur en met die nauwe banden en een andere anekdote schiet me te binnen trouwens. Dat Frankrijk, dus na die militaire alliantie eind 19e eeuw, ging Frankrijk heel veel investeren in Rusland. In de technologie, maar ook vooral in de spoorwegen. Bijna het hele Russische spoorwegnet is aangelegd met Frans spaargeld. En iedere oma of opa in Frankrijk heeft nog een doos op zolder met daarin een Russische obligatie van de spoorwegen die niks meer waard zijn. Want toen de revolutie kwam, werd er niks terugbetaald. Dat hele verhaal van die spoorwegfinanciering en die obligaties die niks meer waard zijn, dat is pas in 2019 bij de Franse rechtbank volledig afgesloten. Maar in ieder geval, er is dus een soort mythisch idee van Rusland en in de hoofden van veel Fransen. En Macron had dat idee waarschijnlijk ook. En ja, op een dag kwam die erachter. Ik weet niet welke dag precies, maar ergens in de afgelopen...
Gewoon een woensdag, denk ik.
Een druilige woensdagmiddag in Parijs. Kwam hij erachter dat er met Rusland niet meer te dealen is. Of in ieder geval niet met Vladimir Poetin. En dat die hele geschiedenis tussen Frankrijk en Rusland eigenlijk niets waard blijkt. En hij kiest nu de kant van Europa. In vrij harde bewoordingen. Bijvoorbeeld zo'n zin als, misschien moeten we eraan denken dat er ooit troepen naartoe gaan. Wat natuurlijk iedereen denkt, maar niemand zegt. Maar in ieder geval in zijn woorden is hij een stuk harder geworden dan de afgelopen maanden. Maar ik denk dat hij begrijpt nu dat alleen een gemeenschappelijke Europa kan Oekraïne helpen. En dat Oekraïne moet ook echt winnen. Want anders is het nog maar het begin van wat voor ambities dan ook van Vladimir Poetin. Dat begrijpt hij. En tegelijkertijd zijn er de aankomende Europese verkiezingen. Extreem rechts, traditioneel gezien in Frankrijk, is behoorlijk, ik zou nu niet meer zeggen pro-Poetin, maar aan het begin van de oorlog was er heel veel sympathie nog in Frankrijk voor Rusland, niet per se voor Poetin. Dat is veranderd. De partij van Marine Le Pen doet het heel goed in de peiling, wordt waarschijnlijk de allergrootste, misschien wel 2 keer zo groot als de partij van Macron bij de volgende Europese verkiezingen. En die hebben zich eigenlijk nooit heel erg duidelijk uitgesproken tegen de oorlog of tegen Rusland. Ook omdat ze voor een deel nog gefinancierd werden door Moskou met leningen.
Die moeten ze terugbetalen dus. Hoe betaal je iets terug aan het Kremlin?
Ja, goede vraag. Ja, dat is een leuke. Ja, dat moet aan onze. We hebben een sanctie-expert, Helene.
Over de linden.
Over de linden, ja. Die moeten we dat eigenlijk vragen. Dat is wel een leuke voor een volgende aflevering.
Maar goed, dat speelt dus mee op de achtergrond, maar niet meer op de voorgrond.
Nee, want Marine Le Pen weet ook wel dat ze zich een beetje gedijst moet houden. Maar er was een stemming een paar weken geleden in het Franse parlement, waarbij de Rassemblement National, zoals haar partij nu heet, zich heeft onthouden. Dus dat ging over dat militaire pact, wat Nederland ook heeft gesloten, hè, met Oekraïne, ja, voor de komende 10 jaar hulp.
Waar de PVV ook niet zomaar mee akkoord ging.
Nee, precies. En je ziet dus in extreem rechts in heel Europa eigenlijk, ja, dat wringt, hè, dat om Moskou af te vallen, wat heel interessant is. Want vroeger was het natuurlijk extreem links, dat aan de hand liep van Moskou. Hè, je hebt in het Frans de uitdrukking Lui de Moskou, het oog van Moskou. Er waren heel veel organisaties die gefinancierd werden in de Franse maatschappij door Moskou. Kranten, verenigingen, noem maar op. En die waren allemaal behoorlijk links, tot communistisch aan toe. En nu is het eigenlijk rechts tot extreem rechts, dat fijn vindt dat er zo'n grote, sterke, autoritaire leider is.
Extreem links ook nog, toch?
Ja, want in Frankrijk
er is
zeker
nog een plukje van die communistische partij over. En die hadden dus laatst ook, na een geheime bijeenkomst met Macron, en daar mogen dan alle fractievoorzitters, om het maar even zo te noemen, bij zijn. En die kwamen dus naar buiten met het nieuws van, ja, Macron is oorlogzuchtig bezig, want hij trekt een rode lijn bij de verdediging van Kiev en Odessa. Ja. En dat was dus eigenlijk vertrouwelijk. Maar de communisten dachten, wij spinnen hier garen bij. Dus ze spelen nog steeds een factor.
Zeker, zeker. Ook omdat nog een deel van de Franse bevolking is helemaal niet tegen die oorlog.
Hoe groot is dat percentage, denk je?
Ja, dat wisselt. Het is wel afgenomen, maar ik heb niet de laatste cijfers in mijn hoofd. Maar het is wel zo dat doordat die fascinatie voor Rusland is het veel minder uitgesproken dan hier in Nederland. Of al veel minder dan in de Oost-Europese landen. Om begrijpelijke redenen. Maar er is nog steeds een fascinatie voor Rusland. Het ligt gewoon lastig. En Macron, denk ik, uit electorale overweging heeft nu gedacht van, ik ga me gewoon heel erg uitspreken, steun voor Oekraïne, dan ben ik in ieder geval duidelijk. En kan ik gebruik maken van het feit dat extreem rechts en rechts onduidelijk is wat ze nu eigenlijk willen. Misschien dat een overweging is geweest, dat speelt dus mee. En daarnaast, ja, dat is dan een cynische uitleg. Frankrijk heeft natuurlijk een hele grote wapenindustrie. Het is de tweede grootste wapenexporteur ter wereld. Het materiaal dat Frankrijk heeft gestuurd op naar de Oekraïnse slagvelden, het is in geld uitgedrukt een stuk minder dan bijvoorbeeld Nederland of Letland of Polen. Maar het zijn wel allemaal hele geavanceerde wapens. En het voordeel is natuurlijk dat die getest kunnen worden in een oorlog nu. En ja, dat kan je dan weer gebruiken om dat te verkopen aan potentiële klanten. Dat klinkt heel cynisch, maar dat speelt ook mee. Hè? Macron pleit ook heel erg voor een Europese wapenindustrie. Om allerlei redenen, maar dan bij voorkeur wel een Europese wapenindustrie in Frankrijk. Dus dat zijn drie factoren die een rol spelen. Dus hij is tot inzicht gekomen dat Rusland dat daar niet meer mee te dealen valt. Extreem rechts is onduidelijk over wat het nu wil, dus hij kiest duidelijkheid. En de wapens, de Franse wapens.
En we kunnen ook wel stellen dat die Frans-Russische relatie op diplomatiek vlak is ontbonden, is doorgesneden. Ja, ja. En eigenlijk heeft dat weer met een andere actuele aanleiding te maken, dat de ministers van Defensie van beide landen met elkaar besloten te bellen.
Ja.
Le Cornu van Frankrijk en Shoigu van Rusland.
Ja.
En dat was aan zich al nieuws, dat ze besloten met elkaar te bellen.
Ja.
Maar die zijn met slaande deuren uiteindelijk uit elkaar gegaan. Hebben de hoorn, als dat nog kan, op de haak gegooid. En vervolgens kwam er een reactie vanuit Parijs van, het is nu gewoon klaar.
Ja, nou, er waren twee gesprekken. De aanleiding voor dit telefoongesprek, op zichzelf inderdaad al opmerkelijk, was de aanslag in Moskou, in de concerthal. En natuurlijk heeft Frankrijk een lange historie op het gebied van bestrijding van terrorisme. Dus ze wilden informatie uitwisselen, wat heel vaak gebeurt tussen landen als er een aanslag is gepleegd. Want ja, het terrorisme is internationaal en dan zou het dom zijn als één land informatie heeft en dat niet deelt met een ander land. Nou, dus dat was de aanleiding. Had niks met de oorlog te maken, helemaal niet.
Frankrijk had dezelfde terreurdreiging ook gekregen, hebben ze achteraf gezegd. Wij hebben ook aanslagen vereideld vanuit de ISK-cel
precies
waarover gesproken
werd. En de Olympische Spelen komen eraan, dus dat land is per definitie altijd onder hoogspanning, nu nog meer. Dus iedere informatie die je kunt delen met de geheime diensten over aanslagen en groeperingen is natuurlijk mooi meegenomen. Dus dat was de aanleiding. Maar ja, het ging al heel snel, werd het ruzie. En daarna kwam het Élysée met een verslag, gespreksverslag. En dat stond eigenlijk haaks op het gespreksverslag van het Kremlin. En toen kwam het Élysée, dus Emmanuel Macron, tot de conclusie van, ja, we gaan hier niet meer mee.
Stond er ook in waarom ze ruzie hadden?
Als ik het goed begrijp, ging de De Russische minister van Defensie Frankrijk allerlei verwijten maken over aanslagen in Frankrijk. En het was mij niet helemaal duidelijk waarom ze nou eigenlijk... in ieder geval was het zo dat wat het Kremlin zei, dat klopte totaal niet met wat Parijs zei. Dus dat was al een bewijs dat er eigenlijk niet te praten valt. Frankrijk in de diplomatieke dienst staat altijd op het punt, je moet altijd blijven praten. Dat was ook in de Tweede Wereldoorlog, altijd nog blijven onderhandelen. Ook als er niks meer te onderhandelen valt. Nu is het dus echt klaar. En dat is echt een breuk met het verleden van Frankrijk. Want zelfs in de Tweede Wereldoorlog, de Gaulle, de generaal de Gaulle, in december 1944 zat hij meer dan een week in Moskou om te praten met Stalin om Europa te verdelen na de oorlog. En wat daar precies is gebeurd is nooit helemaal duidelijk geworden. Maar die gesprekslijn met Moskou is altijd open geweest sinds de Franse Revolutie tot dus vorige week. En dat is echt een enorme een keerpunt in de Franse diplomatieke verhouding met Rusland.
Ja, dus we hebben 150 jaar recente geschiedenis samengevat. We hebben de afgelopen weken eventjes kort samengevat. Het macroneren en de positie van Macron.
Ja.
Ik wil dan toch even... het is een hele informatiedichte podcast. Maar ik ben gefascineerd door wat er de afgelopen 10 jaar... tussen Rusland en Frankrijk is gebeurd. En dat is ook denk ik wat ertoe heeft geleid dat we nu op dit punt staan.
Ja.
Maar jij bent de expert daarin. De Krim werd geannexeerd.
Ja.
Er ontstond oorlog in het oosten van Oekraïne. MH17 werd neergehaald.
Ik zou nog iets eerder teruggaan naar 2008. De bezetting van Georgië.
Ja.
Waar Nicolas Sarkozy persoonlijk naar Georgië is gevlogen. En persoonlijk in zijn eigen verhaal ervoor heeft gezorgd dat Rusland stopte met
na
de agressie.
Zes dagen.
Ja.
Want het was een zesdaagse oorlog.
Ja, precies. Ja. En dus daar trok Frankrijk een hele belangrijke rol naar zich toe. In eigen ogen. Dus vanaf toen begon het eigenlijk al... misschien kunnen we teruggaan tot 2008 dan. En inderdaad dan de Krim.
Je hebt gelijk. Er is in de zeer recente geschiedenis een Franse rol betrokkenheid geweest bij wat Rusland voor expedities uitvoerde in Oost-Europa, Georgië.
Ja.
Dan hebben we Oekraïne 2014, 2015. Dan ontstaan de Minsk-akkoorden. Waarbij Frankrijk ook een van de spelers is. Toen nog onder aanvoering van Hollande.
Ja.
En dan komen we in 2019 en ik blijf dit fascinerend vinden. Dus Macron is dan net president.
Ja,
twee jaar, 2017. Ja. En Rusland is uit de G7 gegooid. Dat was G8 eerst. Ja. En uit de NAVO-Ruslandraad. En vervolgens is daar Brégançon. Dat is een kasteel van de Franse president.
Worden zomer, zijn zomerverblijf.
En daar worden Le Drian, van de minister van Buitenlandse Zaken van Macron, Lavrov. En ik geloof ook Poetin.
Daar was ik bij, trouwens.
En was je erbij?
Ik was
erbij. En Stefan de Vries, die vijf.
Ik stond buiten dat kasteel.
En dit vind ik fascinerend, want dat was het moment, 2019, dat Macron eigenlijk zei, Rusland, jullie hebben allemaal dingen gedaan sinds 2008 die we eigenlijk niet oké vinden. Maar we willen toch graag weer zaken met jullie doen.
Ja.
We willen toch graag weer dat die Frans-Russische relatie, in ieder geval economisch, gaat draaien.
Ja.
En dat is 5 jaar terug. En 5 jaar lang heeft Macron dus gemacroneerd. Tot hij dus nu echt alle banden doorsnijdt.
Ja.
En dat vind ik zo fascinerend aan die relatie. Omdat er dus nog steeds heel veel Frans-Russische bedrijvigheid eigenlijk is en
zeker
was.
Ja.
Maar jij was daar dus bij, joh.
Ja.
Was je de hofdienaar?
Nee. Ik moest daar verslag van doen. Voor volgens mij voor Euronews. Maar ik was daar naartoe afgereisd. Ja, ik zie me nog staan op dat...
Maar is dit inderdaad een eikpunt of een interessant punt in de geschiedenis?
Ja. De rode draad klopt nog steeds. We moeten blijven praten met Rusland. En natuurlijk, die belangen, economische belangen waren heel groot. Het totaal is een van de grootste energieproducenten ter wereld.
Ja, benzinestation. Ja. Zo ken ik het dan.
Ja, precies. Het heet nu Totaal Energie, want ook zij zijn aan het greenwashen. Ik weet niet of je auto daar ook kunt laten greenwashen, maar vast wel. Maar in ieder geval, veel banden met Rusland. Gas, olie, noem het maar op. Heel veel Franse bedrijven. Volgens mij tot op de dag van vandaag is bijvoorbeeld... ik zal geen merken noemen, want ik weet het niet helemaal zeker. Maar er is bijvoorbeeld een grote sporthandel die nog steeds winkels heeft in Rusland. Volgens mij ook een grote supermarkt. En die zijn nog steeds niet teruggetrokken. Hebben zich nog steeds niet teruggetrokken. Die banden zijn enorm. En Frankrijk is natuurlijk, staat ook altijd op de barricades. Niet alleen voor een lagere pensioenleeftijd, maar ook om Franse bedrijven in het buitenland te zorgen dat die opdrachten krijgen. Vaak ook nog bedrijven waarin de staat een aandeel heeft. En of dat nou een oorlog is of een dictatuur, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is heel erg realpolitiek. En ja, die top toen in Briançon was ook daar voor bedoeld dat de economische banden vooral intact bleven en niet verbroken zouden worden.
Ja, wandel door handel, maar dan op zijn Frans.
Ja, precies. Ja, ja. Changement par le business. Je sais pas.
Maar als je dat ook in oogenschouw neemt, dan is het inderdaad echt baanbrekend wat er nu gebeurt. Welk punt men nu is bereikt. Macron met zijn uitspraken. De minister van Defensie die zegt, we kappen ermee. Ik weet niet of er op heel laag diplomatiek niveau misschien contact is, of dat er nog altijd een hotline is, maar...
Het lijkt me wel, ja, dat er nog altijd... Ja, dat zal je verbazen. Ook in de ergste oorlogen zijn de vijanden houden altijd nog een soort lijntje open. Tenminste, dat mag je hopen. Ik heb geen idee, maar ik kan me voorstellen dat er misschien op ambtenarenniveau nog wel informeel contact is misschien.
Ja, en als we dan nu op dit punt zijn beland, wat... we houden altijd in de journalistiek van generaliseren. Ik wou zeggen, wat doet dat met de Fransen? Maar een Fransman of Fransvrouw bestaat niet natuurlijk. Maar
Jean met de baret.
Ja, jij vertelt over die enorme geschiedenis. En die hang ook naar die Russische literatuur en cultuur die zo fantastisch is. Ja. Die nostalgie verhouding.
Ja, nostalgie.
Nostalgie, ja. En nu vallen de Fransen definitief eigenlijk van hun Russische geloof.
Ja, voor een groot deel wel, ja. Maar tegelijkertijd, er is nog steeds een groot deel van de bevolking dat niet Rusland heel erg wil veroordelen. Zoals dat bijvoorbeeld wel in andere landen gebeurt. En daar speelt Marine Le Pen natuurlijk op in. Zij houdt zich op de vlakte daarover, omdat ze weet dat heel veel Fransen, ja, die denken, ja, die oorlog, dat is ver van ons bed. Daar moet Frankrijk zich niet mee bemoeien. Laten we Rusland maar te vriend houden. Dat speelt nog steeds. En ja, als je naar de peilingen kijkt, de extreemrechtspartijen, die staan op bijna 45% voor de Europese verkiezingen. Dus dat is gewoon een serieuze groep. En de gemiddelde Jean met de baret, die heeft ook andere dingen aan zijn hoofd. Namelijk het levensonderhoud, de lage pensioenen, het lage inkomen. Dus die denkt, ja, die oorlog die kost ons alleen maar geld. Ik wil gewoon zorgen dat ik aan het eind van de maand nog wat geld over heb. Dus ik wil dat niet. Dat speelt nog steeds een rol, ja.
En waarom zien we die Franse militaire steun zo weinig terug in die officiële cijfers? Want je hebt de Universiteit van Kiel, die houdt het allemaal bij. Elk kwartaal met een update. En elk kwartaal wordt Frankrijk weer afgemaakt voor het feit dat het naar verhouding heel weinig levert. Het doet ook naar verhouding heel weinig voor Oekraïnse vluchtelingen. Maar dat is een andere categorie.
Ja.
Tegelijkertijd zijn er Franse parlementariërs die dan zeggen, ja, wij doen een heleboel in het geheim. We doen een heleboel onderhands. Is dat waar?
Ja, dat is niet te controleren. Het zou waar kunnen zijn. Ik denk dat er ook wel Franse soldaten al rondlopen, al vanaf het begin van het conflict. Van de speciale eenheden.
Voor de bediening van Lescalp? Voor het lange afstandswapen?
Ook om, denk ik, informatie te verzamelen en om de Oekraïners te helpen. Je ziet heel vaak bij internationale conflicten dat bijvoorbeeld de Franse geheime dienst al weken voordat er een oorlog uitbreekt, dan zijn ze er al. Of legionairs van het Vreemdelingenlegioen, die hebben zich dan al ingegraven in de woestijn en die wachten gewoon af. Dus, maar daar zal Frankrijk nooit officiële mededeling over doen. Alleen achteraf kom je wel eens wat te horen. Relatief doet Frankrijk weinig. Ja, dat, ook als je het zou corrigeren voor wat we dan niet zien. Als je het afzet tegen het nationaal inkomen, dan is het best wel matig eigenlijk. En als je het vergelijkt met Nederland bijvoorbeeld, het is eigenlijk niet te vergelijken bijna. Waarom is dat? Ik denk toch dat er heel veel twijfel is over die oorlog. Ook in de Franse politiek. En ja, nu heeft Macron duidelijk een andere weg ingeslagen. Dus het zou heel goed kunnen dat we de komende maanden ineens in die lijstjes van Kiel Frankrijk zien stijgen in wat er wordt gegeven. Want er is wel openheid gegeven een paar weken geleden door de Franse regering. En dan zie je dat het inderdaad wel meer is. Maar het is nog steeds niet meer dan Nederland bijvoorbeeld. Terwijl Frankrijk heeft 4 keer zoveel inwoners. Dus het blijft bescheiden eigenlijk. Wat je zou verwachten van een ja, toch een groot militair land. Maar ook wat daarmee speelt, is dat ook heel veel Fransen zeggen van ja, als we verder gaan, als we Rusland gaan provoceren, dat vind ik, daar moet ik altijd om lachen als iemand dat woord gebruikt. Maar goed, hoe ver kunnen we nog escaleren en provoceren? Dan komt dus een kernmacht in oorlog met een andere kernmacht. Want Frankrijk heeft de atoombom en als enige lidstaat van de Europese Unie. En daar zijn heel veel Fransen toch ook wel bang voor.
Voor de bom.
Voor de bom, ja.
Nog één vraag hierover. We hebben Macron die voor en achter de schermen eigenlijk de zwaarste taal uitslaat van alle westerse leiders die Oekraïne steunen.
Ja.
Want voor de schermen zegt hij als eerste, we moeten de optie overwegen om als dat ooit nodig is toch troepen naar Oekraïne te sturen.
Ja.
Of dat nou gevechtstroepen of niet gevechtstroepen zijn, dat liet hij in het midden. En achter de schermen zegt hij dus, wij trekken een rode lijn bij een nieuwe Russische poging tot invasie van Kiev en van Odessa.
Ja.
Als de Russen daar naar optrekken, dan trekken we daar een rode lijn.
Ja,
ja, ik kan niet iets anders daarvoor invullen, want dat is wat hij heeft gezegd.
Ja. Ja.
Maar gaat hij daar ook naar handelen als het zover komt?
Ja, dat is een goede vraag. Obama had ook een rode lijn getrokken in Syrië, geloof ik. En daar
die macroneerde ook.
Ja, die macroneerde ook. En nu is Macron peut-être een beetje aan het Obamé. Maar wat er dan gebeurt. Nou ja, het kan zijn dat Frankrijk dan op eigen houtje speciale troepen gaat inzetten. Die zijn zeer beducht. Het equivalent van de mariniers en de SAS. Die zijn goed getraind, ook juist op oorlogsgebied in het buitenland, waar Frankrijk eigenlijk geen officiële rol heeft. Maar het is sowieso, we waren allebei vorige week bij de top van de NAVO, 75 jaar NAVO. En een van de dingen die ons opvielen was dat er wordt nu veel meer gesproken over we. We zijn toch in een soort van oorlog. En ja, een half jaar geleden werd dat toch angstvallig vermeden, het idee dat Europa ook maar iets met die oorlog te maken zou hebben. Maar goed, alles wat daar gebeurt op het slagveld, dat komt bijna allemaal uit Europa. Op economisch gebied natuurlijk ook wordt de Oekraïne behoorlijk ondersteund. Dus we zijn in oorlog met Rusland. En ja, Macron bereidt ons voor op die harde werkelijkheid, denk ik. En dat is voor hemzelf al een draai van 180 graden en nu probeert hij dat dan ook aan ons te verkopen, tussen aanhalingstekens. Maar ik denk dat hij niet heel ver van de werkelijkheid zit als hij duidelijk maakt dat Europa is in oorlog met Rusland. En daar speelt zich onze toekomst af.
En jij als halve Fransman, meer dan 20 jaar in Frankrijk gewoond, groot liefhebber van literatuur.
Oei.
Ben je ook nog op een bepaalde manier van je geloof gevallen of gechoqueerd doordat dit nu in Europa plaatsvindt en dat de Russen hiertoe in staat zijn?
Ja, natuurlijk. Het is...
Ik vraag het vanuit je Franse bloed, hè?
Vanuit mijn Franse bloed. Ja, kijk, het idee van Europa en de Europese Unie is natuurlijk ontstaan vanuit het idee nooit meer oorlog. Maar we hebben nu gewoon oorlog op ons eigen grondgebied. En ook dat je nu toch wel af en toe in de wandelgangen, zeker waarin wij verkeren in diplomatieke kringen, hoort dat de opkomstplicht, dat misschien toch wel er weer aan zit te komen. Iedereen in Nederland moet nog in militaire dienst tussen 17 en 45 jaar, ook vrouwen.
Ja, maar jij hoeft niet meer.
Ik hoef niet meer,
shit.
Nee. Maar
ik ga trainen.
Ik ben een weigerjup voor degene die Wikipedia hebben en zoek me op weigerjup. Nou, dat ben ik. Eind jaren 80. Er is iets aan het veranderen, absoluut. En dat is natuurlijk een schokkende realiteit. Mijn ouders zijn uit de oorlog en nu is het weer oorlog eigenlijk. Het zal, waar gaat het heen? Ik weet het niet. Het is een reden te meer om als Europa verenigd te blijven en ook 6 juni naar de stembus te gaan. Tuurlijk is het schokkerend. Ik vind wel dat Frankrijk een te grote broek aantrekt voor het land dat het nu eigenlijk nog is. Frankrijk leeft nog heel erg in het idee van we zijn een wereldrijk. Nou, ze hebben de atoombom, een zetel in de Veiligheidsraad, allemaal onterecht, maar allemaal erfenissen van de Tweede Wereldoorlog. Dus Frankrijk trekt een te grote broek aan en we kunnen dit alleen in Europees verband. En dat is misschien iets wat Macron nu ook uitdraagt. Maar er zit nog altijd dat wij Fransen idee achter. En ja, ik denk niet dat dat heel productief zal zijn. We zijn pas echt een stap verder als Macron gaat praten in termen van wij Europeanen. En dat hele Franse achterwege laat. Want ja, ook Frankrijk, het is vier keer zo groot als Nederland met in termen van inwoners. Maar het is wereldwijd een klein land. En zonder de Europese Unie stelt het niet zo heel veel voor. En dat besef, ja, dat hebben de Fransen nog niet helemaal verwerkt, denk ik. Maar ja, het zijn rare tijden. Laat ik het daar maar bij houden. Het is een cliché, maar ja, het is treurig dat we zover zijn gekomen natuurlijk.
Ja, en dan concluderend, we begonnen ook met macroneren. Dat al 2 jaar terug een term was die in zwang was toen wij in Parijs waren. Ja. Laatst weer in de Franse pers. Want Zelensky die vond dat, ja. Dat Macron macroneert. Dus dat hij eigenlijk heel veel zegt en heel weinig doet.
Ja.
Nu is het in ieder geval macroniet tegenover
ja.
Rusland.
Ja.
Maar vind je dat hij nog steeds macroneert?
Ja, een beetje wel. Het is nog steeds mij niet duidelijk wat hij nu precies wil. Wat zijn plan is. En kijk, hij heeft nog 3 jaar tot de volgende presidentsverkiezingen. Hij kan niet herkozen worden. Er is ook niet echt een opvolger binnen zijn kring voor Macron. Dus centrum... rechts, liberaal, Frans liberaal is weer heel anders dan Nederlands liberaal. Maar toch, laten we zeggen...
patriotistisch centrum rechts.
Ja, zoiets. Het is een rare mengelmoes van allerlei ideeën. Maar in ieder geval wel een Europese lijn. En ja, over 3 jaar, de kans is heel groot dat Marine Le Pen dan president wordt. Ja, en wat krijgen we dan voor een politiek? Dus hij heeft nog 3 jaar om iets neer te zetten. Nog 3 jaar om ervoor te zorgen dat Rusland deze oorlog niet wint. Dat Oekraïne wel wint. Daar moet het gebeuren. Want daarna, ja, dan weet niemand wat er gaat gebeuren.
Dankjewel, Stefan, voor jouw duiding bij de Frans-Russische relatie. Fijn dat je in het hoofd van Macron bent gekropen. Kom er maar weer uit.
Spasiba. Ja. Oh, hij praat Russisch in zijn hoofd, zag ik net.
Oh jee, dan weten we toch waar de Tsjechische Veiligheidsdiensten het over hadden. Ja, toen ze het hadden over precies. Corrupte politie. Nee, dat weten we niet. Dankjewel en... ja, tot een volgende keer. En ik vrees nog in oorlogstijd.
Ja, dat vrees ik ook.
En van Stefan de Vries, jarenlang onze man in Parijs, gaan we naar de man in Moskou die daar nog steeds zit. Joost Bosman. Joost, ja, een mop over Macron of Poetin, Poetin of over de Frans-Russische relatie. Ik zou het enorm waarderen, maar misschien kom je wel met iets over Belize. Ik weet het niet. Ik ga naar je luisteren. Kom maar door.
Er zijn nieuwe feiten boven tafel gekomen over de gesprekken tussen Macron en Poetin. Het blijkt dat ze het over het sprookje van Roodkapje hebben gehad. En Macron heeft aan Poetin gevraagd destijds van... Goh, wie is nou jouw favoriete personage uit dat sprookje? Nou, zegt Poetin, de wolf natuurlijk. Hè? Hij is heel Russisch en hij is gemeen en hij is vals. Dus ja, daar kan ik me wel mee identificeren. En toen heeft Poetin aan Macron gevraagd, en jij dan, wie is jouw favoriete personage? Oh, zegt Macron, de grootmoeder. Goed, deze conversaties komen overigens binnenkort uit in boekvorm, is gebleken. Alleen je moet er wel even voor gaan zitten. Het is namelijk 16-delig. Dat waren ze. 2 voor de prijs van 1 deze keer, jongens. Mazzel hebben.
Wat een enorme deekletser, Joost Bosman vanuit Moskou. Dankjewel weer voor deze mop. Ik heb er weer over moeten lachen en grinniken. Met name aan de binnenkant van mijn ogen en mijn oren. Dit was BNR Perestroikast, aflevering 222. Over de Seine en de Moskwa. Een klein beetje over de Dnipro, waar Floris op dit moment ronddwaalt. En die hopen we snel weer te spreken. Namens hem, Paka. En namens mezelf, Ayato.